De schriftlezing is deze middag uit het Nieuwe Testament. Twee gedeelten. Allereerst Handelingen 19, de versen 1 tot en met 20. En daarna wordt u gelezen in Lucas 13, de versen 18 tot en met 21.
En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorreisd hebbende, te Efeze kwam. En enige discipelen al daar vindende, zeide hij tot hen: hebt gij den Heilige Geest ons ontvangen als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam des Heren Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En al deze waren omtrent 12 mannen. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang met hen, handelende en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekeren Tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord des Heren Jezus hoorden, beiden, de Joden en de Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. En sommigen van de omzwervende Joden, zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam des Heren te noemen over degenen die boze geesten hadden, zeggende: wij bezweren u bij Jezus, dien Paulus predikt. Deze nu waren zekere 7 zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordende zeide: Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar gij lieden, wie zijt gij? En de mens in welke de boze geest was, sprong op hen, en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd allen bekend, beiden Joden en Grieken die te Efeze woonden. En er viel een vrees over hen allen. En de naam des Heren Jezus werd groot gemaakt. Velen dergenen die geloofden kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in alle tegenwoordigheid en berekenden de waarde derzelve en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. En hij zeide: wien is het koninkrijk Gods gelijk? En waarbij zal ik hetzelfde vergelijken? Het is gelijk een mosterdzaad, het welk een mens genomen en in zijn hof geworpen heeft. En het wies op en werd tot een grote boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. En hij zeide wederom: waarbij zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was.
Gemeente, gebeurt er nog wat in de kerk? Dan zegt iemand: er gebeurt heel veel in de kerk. Het verenigingsseizoen is weliswaar afgelopen, maar dat mag toch elk jaar zijn voortgang vinden. En er vindt catechetisch onderwijs plaats en er wordt bezoekwerk gedaan door ouderlingen en diakenen, en zo zijn er wellicht nog andere bijeenkomsten. Er is toch heel wat te doen in de kerk? Jazeker. Maar als het nou gaat om het hart van de gemeentelijke samenkomst, de zondagse eredienst, gebeurt er dan nog wat? Wanneer we samenkomen rondom het geopende woord en er week in week uit de zondagse prediking, de prediking van het woord er mag zijn, werkt dat wat uit in uw leven? Is er vrucht op de prediking? Als ik dat nou aan de broeders van de kerkenraad vraag. En als ik het aan de broeders zelf vraag, ook voor hen persoonlijk, om van daaruit ook de ambtelijke bediening te kunnen doen, is er vrucht op de prediking, broeders? Of wordt het stil? Worden we dan een beetje twijfelachtig? Als we letten op omstandigheden waarin we leven, kerkverlating, als er steeds meer zijn die de kerk de rug toekeren, als er vaak ook lauwheid is, of is het in Den Bouwde anders? In Handelingen 19 lezen we hoe het woord, ondanks alle tegenstand, toch doorgaat. Want het is het woord van de Heere dat met kracht toch werkt. Ondanks alle tegenstand. Het thema van de preek is: het woord groeit. Twee gedachten. Allereerst de kracht van het woord. En in de tweede plaats de inhoud van het woord. En ik realiseer me dat ik u niet heb gezegd wat de tekst voor de preek is. Maar misschien hebt u het inmiddels begrepen. Handelingen 19 en daarvan het 20e vers. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. De kracht van het woord en de inhoud van het woord. Eerst even over het woordje wies. Alzo wies het woord des Heren met macht. Wat wil dat zeggen? Het is een oud Nederlands woord. Dat kennen we zo niet meer. Het komt van het werkwoord wassen. En dan moet je dus niet denken aan iets schoonmaken. Maar dat wil zeggen dat het iets is wat gaat groeien. En dat brengt ons bij wat we gelezen hebben in Lucas 13 over de gelijkenis van het mosterdzaad. Het zaad dat gaat ontkiemen. Dat gaat wassen. Gaat opgroeien. Dat steeds groter wordt. En zoals we dan in Lucas 13 lezen, dat het mosterdzaad, het kleinste is onder de zaden. Het zaad dat in een akker wordt gegooid, wordt gestrooid en dat gaat ontkiemen en gaat groeien. En het wies op en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. Zo is het met het woord van de Heere. Het wies met macht en het nam de overhand. En zoals we dat tegenkomen in onze tekst, zo komt het ook nog twee keer eerder voor in het boek Handelingen. In Handelingen 6 vers 7 en Handelingen 12 vers 24. En daar staat een iets andere uitdrukking. Daar staat dan: en het woord Gods wies. Dat komt dus zeg maar drie keer voor. En Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, wil ons daar iets mee zeggen. Het wil ons duidelijk maken: gemeente, let erop. Met al die geschiedenissen die ik opschrijf, het gaat niet om die geschiedenis zelf, maar om wat daarin gebeurt. Namelijk dat het woord van de Heere toeneemt. Maar in de tekst van vanmiddag komt er nog een accent bij. Namelijk niet alleen dat het woord van God groeit, maar dat het ook groeit ondanks alle weerstand en tegenstand. Want in Efeze openbaart zich vijandschap tegen het evangelie. En het is goed om daar even bij stil te staan. Efeze, een grote handelstad, een paar kilometer verwijderd van de westkust van Klein-Azië, het huidige Turkije. En een handelstad, dat is een kruispunt van allerlei doorvoerwegen. Maar behalve dat er allerlei goederen worden verhandeld, komen daar ook mensen met afgoden. En heel bekend, Efeze staat vooral bekend om haar Artemisviering. En daar werd ook veel geld mee verdiend. Zo kunt u verder lezen in Handelingen 19. Dus de afgodendienst was ook een bron van inkomsten. En zo kwamen er ook veel toeristen in verband met die afgoden. Ja, was het zelfs een pleisterplaats voor duivelbezweerders. Efeze stond bekend om haar tovenarij en om haar boeken over tovenarij, over voorspellingen, over duiveluitwerping. Je zou kunnen zeggen dat daar in die stad Efeze de Satan zijn hoofdkwartier had van Klein-Azië. En precies in die stad moet Paulus op zijn derde zendingsreis het evangelie gaan verkondigen. Hij komt daar in die stad en hij gaat naar de synagoge toe en legt de schriften uit. Hij spreekt daar. Hij spreekt over het koninkrijk van God. Hij spreekt over de zaligheid die in Jezus Christus is. Preken gaat Paulus daar. Een dag, een week, een maand, 3 maanden preekt hij in de synagoge. Maar na 3 maanden is de weerstand tegen het evangelie zo groot geworden. Dat kan ook niet anders. De Satan door heeft dat Paulus daar zijn werk doet in de naam van de Heere Jezus. Dan doet hij er alles aan om dat werk te verstoren. En zo zijn er dan ook in Efeze die zich gaan ergeren. Dat is nou ook altijd een gevolg van de prediking van het woord. Er zijn er altijd degene mensen die zich ergeren. Die zich verharden. Die het evangelie bespottelijk maken. Dat gebeurt daar in Efeze ook. Ze verdraaien het evangelie. De Satan die erop uit is om de evangelieverkondiging te verhinderen. Aanvallen van buitenaf, maar ook aanvallen van binnenuit. Door verwarring en verdeeldheid te brengen in de gemeente. Door ervoor te zorgen dat er een dwaalleer komt in de gemeente. Om mensen van het echte, zuivere woord af te houden. Dat was toen zo in die jonge christelijke gemeente. Dat is vandaag nog zo, gemeente. Ook vandaag zijn er in de kerk die het woord van de Heere verdraaien. En maar al te vaak gaan daar theologen in voorop. De Satan zaait verwarring, ook in kerkelijk Nederland. Als je let op de verdeeldheid die er is, en op de verwarring, ook in theologie, dan vraag je wel eens af of de Satan niet meer macht heeft dan ooit tevoren. En toch is de werkelijkheid anders. Want hoeveel macht de Satan ook lijkt te hebben, ook daar in Efeze. Al lijkt het dat Gods werk helemaal stuk wordt gemaakt. Toch werkt het woord van de Heere door. Met macht. En dat staat er met nadruk. In de oorspronkelijke tekst staat het woord macht helemaal voorop. Met macht wies het woord des Heren. En het woordje macht dat hier wordt gebruikt, dat is een woord dat altijd verbonden is met het werk van God. Het is het werk dat alleen God kan doen. Zoveel macht, zoveel kracht heeft het woord van de Heren. De macht van de Satan is weliswaar groot. En het kan soms zelfs lijken dat het de overhand krijgt. Maar als het erop aankomt, heeft toch het woord van de Heere het voor het zeggen. Daar moet ten diepste toch alles voor buigen. De macht van het woord wint het toch. Hoe dan? Ja, want het is voor Paulus niet meer mogelijk om in die synagoge nog langer te preken. Maar hij wijkt uit naar een school van een zekere Tyrannus. En waarschijnlijk is dat een school geweest waar disputen werden gehouden, waar Griekse wijsgeren werd verkondigd. En wellicht op het heetste moment van de dag mag Paulus daar gaan preken. En dan gebeuren er wonderen in Efeze. Jazeker. We lezen dat in vers 11, dat God ongewone krachten deed door de handen van Paulus. Maar als we nou heel goed lezen en letten op de rode draad door het boek Handelingen heen, dan wordt ons de nadruk niet gelegd op al die wonderen die er gebeuren, maar gaat het om die doorgaande lijn. Namelijk dat Paulus door kan blijven gaan met preken. Steeds weer het woord van vrije genade kan verkondigen. Dat er redding en verlossing is voor een zondaar. Dan moeten we vasthouden, gemeente, dat ook in de schrift zelf de prediking van het woord alle nadruk krijgt. Dan moeten we vasthouden. Als we in een tijd leven waar het vooral gaat om de verbeelding en om de beeldcultuur waarin wij leven. De woordcultuur is voorbij. En toch blijven preken. Want juist onder de prediking van het woord kunnen wonderen gebeuren. Kan ook vanmiddag wonderen gebeuren. Dat kan gebeuren terwijl jij in de kerk zit. Dat het woord van de Heere jou raakt. En dan lezen we op een bijzondere wijze hoe dat woord doorgaat. Terwijl de duivel bezig is om het werk van de Heere te verbreken. En Paulus zijn prediking in diskrediet te brengen. Gebruikt de Heere dat om ervoor te zorgen dat zijn woord verder wordt gebracht. Want dan lezen we immers van rondreizende duivelbezweerders. Die een nieuwe formule willen uitproberen. Het zijn de 7 zonen van Sceva. Nota bene, mannen van Joodse afkomst, die toch beter moeten weten, die op grond van Deuteronomium 18 moeten weten dat ze zich niet bezig moeten houden met het bezweren van de duivel. Maar ze zijn zo verstrikt geraakt in de zonde, dat ze er zelf niet meer uitkomen. En ze hebben gezien wat Paulus daar doet. Wat hij daar allemaal doet in de naam van de Heere Jezus. En dan denken die 7 broers, dat moeten wij ook kunnen. En dan gaan ze. Misschien wel met een zekere opwinding dat ze naar zo'n huis gaan waarvan ze weten, daar is iemand met de duivel bezeten. En dan staan ze daar met z'n 7. Wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Maar daarvan is de boze niet onder indruk. Iemand die op deze manier de naam van de Heere Jezus denkt te kunnen gebruiken, die komt wel bedrogen uit. Want dan lezen we dan hoe die duivel tekeer gaat en hoe die man die 7 zonen bespringt. En hoe ze het huis uitvluchten, naakt. Ze weten zich het vege lijf nog te redden. En dat gebeuren wordt bekend in heel Klein-Azië. En dat werkt wat uit. Ja, sommigen zijn onder de indruk, maar werkt het helaas geen bekering. Integendeel, sommigen verharden zich. Maar bij anderen deed het meer dan alleen een indruk. Want de kracht van het woord bracht niet sommigen, maar velen op de knieën. Harde harten werden verbroken. Want, zo lezen we in vers 18, dat velen van degenen die geloofden kwamen, beleidende en verkondigende hun daden. Degenen die geloofden. Wat waren dat nou voor mensen? Ja, we kunnen dat opvatten als de mensen die door dat gebeuren op dat moment tot geloof kwamen. Maar er is veel voor te zeggen met de verklaring die zegt van ja, het waren mensen die al wel geloofden, maar waar het nog niet tot een doorwerking was gekomen in hun leven. En die door dat gebeuren zo onder indruk komen dat het woord van de Heere naar binnen slaat. En dat het tot een doorbraak komt. Mensen die wellicht wekelijks waren onder de prediking van Paulus. En dat ook wel in konden stemmen met wat Paulus verkondigde. Maar het liet nog geen diepe sporen na in hun leven. Ze lieten het oude leven nog niet helemaal los. De toverboeken stonden bij wijze van spreken nog in de boekenkast. En af en toe keken ze er nog met een schuin oog in. Ze hielden het nog vast. Ze konden er niet los van komen. En daardoor kwamen ze niet echt op de knieën. En daardoor hadden ze ook nog nooit echt oprecht hun zonde voor de Heere beleden. Maar hier zie je ze komen, omdat hun geweten hun aanklaagt. Ze hebben gehoord van die 7 zonen van Sceva en ze zeggen, wij zijn niet beter dan hen. Wij zijn ook van die tovenaars. Wij doen precies hetzelfde. Wij zijn net zo. Wij willen ook wel de naam van de Heere Jezus gebruiken om er zelf wat beter van te worden. Maar om nou zelf af te sterven, om nou ook jezelf te verloochenen. Ze zien wat de macht van de boze uitwerkt. En als de macht van de boze dan al zo sterk is, hoeveel de macht van God? Hoe zouden wij de toren van God kunnen ontvluchten? En dan lezen we dat ze hun zonden en hun misdaden belijden. Zo sterk is nou de macht van het woord, dat zelfs het hardste hart overwonnen wordt. Dat niets die macht kan tegenhouden. Het is daarom ook niet zonder reden dat in Gods woord het woord vergeleken wordt met een zaad. En zoals ik dat gelezen heb in Lucas 13. In het zaad, daar zit ontzettend veel kiemkracht in. En er zullen er hier ook onder ons zijn die dat beter weten dan ik. Dat is niet tegen te houden. Als een zaadje wat vocht krijgt, dan gaat het ontkiemen. Dwars tegen de verdrukking in. Nou, zo is het nou ook met het woord. Als dat woord gaat ontkiemen in je hart en leven, dan ga je door de knieën. En dan leer je God kennen in zijn heiligheid en in zijn majesteit. Dan leer je jezelf kennen in je nietigheid en in je zondigheid. En dan voelt u wel, dan krijgen we dezelfde lijn als van vanmorgen. Als de Heilige Geest je dat nou laat zien, wie je bent voor de Here, dan ga je ook echt je zonden zien. En dan ga je ze ook echt voor de Here belijden. Dat je zondigt tegen een goeddoend God. Dan opent God je ogen waar je zelf blind voor bent. Dat is nou de kracht van het woord. Zodat je het gaat belijden, bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij naamt die gunstig weg. Ben je zo al een zondaar geworden voor God? En u? Dat het woord zoveel kracht doet in je leven dat het naar binnen slaat. En dat je het voor de Here leert belijden. O Here, ik heb tegen u gezondigd. In deze geschiedenis zien we dat dat helemaal hoort bij de echte bekering en bij het ware geloof. Dan ga je op de knieën. En dan belijd je, dan spreek je uit wat je zonde en schuld is. En dat is niet voor het eerst alleen zo, maar dat is iets wat altijd weer nodig is. Dat kom je nooit erboven. En als het goed is, hoe langer, hoe meer en hoe dieper. Want de Heere wil ons daarin oefenen. De Heere wil ons daarin het nodige geven, opdat we steeds meer tot kennis komen. Opdat de genade van de Heere des te groter zou worden. En wat heeft de Heere er een werk aan? Om u, jou en mij weer op de knieën te krijgen. Herkent u dat? Of bent u wel vrij snel met het beleiden van uw zonde? Dan zegt u, ja, maar dat doe ik elke dag hoor. Ik bid elke dag om vergeving van zonde. Ja, maar nou eens even concreet. Want daar komt het wel op aan. Kijk, als het goed is, weegt dat ook zwaar in je leven. En dan praten we daar maar niet zo gemakkelijk overheen. Maar dan doet je dat ook echt pijn en verdriet. Kijk, en bij die mannen daar in Efeze zien we dat ze troost zoeken. Ze gaan naar Paulus toe en ze belijden hun zonde en ze zoeken troost. Omdat ze weten dat bij de woorden die Paulus spreekt, echte troost te vinden is. Maar als u nou eerlijk moet zeggen dat u dat nou zo niet kent. Dan zeg je, ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, natuurlijk doen we allemaal wel wat verkeerd. Maar om nou echt te zeggen wat mijn zonden zijn. Of zou u de Heere niet bidden om ontdekkend licht? Opdat u uzelf werkelijk leert kennen voor de Heere. En u in die weg ook zou leren smeken om genade. Want dat brengt ons ook tot echte bekering. Want bij die mannen daar in Efeze zien we dat dat niet zonder gevolgen was. Ze belijden hun zonde. Maar dan gebeurt er meer. Kijk maar, daar komen ze. Ze komen uit hun huizen en ze hebben zware boeken onder hun arm. En die brengen ze daar naar een plein toe. En die gooien ze daar op een hoop. En ze steken daar het vuur in. Toverboeken, Efezische boeken. Die vol spreuken stonden. Geheime spreuken. Waar ze veel geld voor hadden betaald. Totaal werd er voor 50.000 zilveren penning in de brand gestoken. We kunnen dat nu niet meer precies narekenen. Maar als we het enigszins zouden willen vergelijken. Dan moet u denken aan dat er voor 500.000 euro aan boeken ligt. Hoe kan dat nou dat ze dat deden? Nou, zegt Lucas, alzo wies het woord van de Heere met macht en nam de overhand. Zo werkt het woord door tegen alle weerstand in. Als dat een verandering in je leven teweeg brengt, dan kun je niet anders of dan moeten er dingen op de brandstapel. En zo kunnen we de lijnen doortrekken, gemeente. Hebt u zo wel eens wat op de brandstapel gegooid? Ja, niet letterlijk. Maar het zou best kunnen zijn dat er bij u wel letterlijk iets de deur uit moet. En misschien moet jij op je slaapkamer nog eens goed kijken. En moet je je rijtje dvd's nog eens even langs gaan. En mag je je afvragen of wat er op je mp3-speler staat wel kan. En zo kunnen we het meer concreet maken. Een ander die zegt, ik zit vast aan het geld. En weer een ander, nou ja, voelt u maar aan. Waar zit u nou vast aan? Waar raakt u nou, waar kan u nou niet van afblijven? Waar gaat u nou met uw gedachten altijd naartoe? Maar daar waar het woord doorwerkt, dan gaat het zwaard erin van het woord. Dan moeten er dingen weggekapt worden uit ons leven. En dan komt er ook het verlangen om juist naar het woord van de Heere te leven. Want dat is nou de kiemkracht van het woord. Zo gaat het woord ook groeien. Dan raak je ook steeds meer verbonden aan het woord. Zodat je het gebed leert bidden. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd. Heel je leven. Tot uw lof en dienst bereid. Kijk, en dat brengt ons bij de laatste woorden van onze tekst, waar staat dat het woord de overhand nam. En wat wil dat nou zeggen? Nu, het woord nam de overhand, het werd steeds groter, het groeide, het wies op. Maar de overhand, dan moeten we denken aan wat er in het voorjaar gebeurt. Dat er dan zo'n groene waas komt over alles wat gaat groeien en bloeien. Die frisse groene lente. Kleur. En die gaat steeds meer de overhand krijgen. Nou, daar moet u aan denken. Het legt overal beslag op. Het krijgt de heerschappij over alles. En zo neemt het woord van de Heere beslag in het leven van die mensen. Over alles komt de waas van het woord. Dan raak je als het ware met het woord vergroeid. Dan krijgt dat woord weliswaar geleidelijk aan steeds meer invloed op je leven. Weet u hoe dat nou kan? Wat is nou het geheim van het woord dat het zo krachtig is en zo doorwerkt? Nou, omdat dat het woord van de Heere is. Alzo is het woord des Heere. Paulus die daar gepreekt heeft, week in, week uit. Het volle evangelie heeft hij hun verkondigd. Hij heeft hun kennis bijgebracht. Er waren er die waren gedoopt in de doop van Johannes en niet meer wisten. Hij verkondigt hun de Christus. Hij verkondigt hun, zoals hij dat zegt, de volle raad Gods. Zo heeft hij het evangelie aan de Efeziërs bediend. En hij was niet bang dat hij ermee bespot zou worden. Hij paste dat woord niet een beetje aan, zodat hij meer vrienden zou maken en wellicht meer volgelingen zou krijgen. Nee, de volle raad God. Het evangelie in zijn recht en in zijn genade. Dat is een prediking waarvan de persoon en van de mensen niets overblijft. Maar dat is ook het evangelie dat spreekt van de rijke genade die er in de Heer Jezus Christus is. Dat is evangelie in bedreiging en in belofte. Dat is het evangelie dat zondaren redt en verlost en dat het leven wil vernieuwen. Maar ook het evangelie dat waarschuwt wanneer we ons niet bekeren. Want dan gaan we voor eeuwen verloren. Zo heeft Paulus met klem gepreekt, zoals we in een van zijn brieven lezen. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat is het woord van de Heer. En in het Grieks, dat weet u misschien wel, dan staat er Kyrios. Dat is Heer. Hij die het voor het zeggen heeft, de allesgebieder. En dat krijgt in het boek Handelingen nog een diepe betekenis. Want in Handelingen gaat het altijd over de Kyrios, de Heere die is opgestaan. De opgestaande Heere die de banden van de zonde en van de dood heeft verbroken. Heeft overwonnen. Toen hij op paasmorgen opstond, de steen werd weggerold. Dat is de Heere Jezus die zich liet vernederen. In de allerdiepste vernedering. Dat is het hart van de prediking toch. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de Heer Jezus die de toren van God op zich liet laden. De Heer Jezus die de heerlijkheid en de majesteit die hij in de hemel had heeft verlaten. En gelijk is geworden aan ons mensen. Die zich aan het kruis liet nagelen. In de diepste vernedering. Opdat hij in die weg de banden van de dood en de zonde zou overwinnen. Dat moet u nooit vergeten, gemeente. Op Golgotha heeft de Heer Jezus verzoening aangebracht. Jazeker. Dat heeft hij gedaan voor zijn volk. Maar daar op Golgotha heeft hij ook de banden van de dood en van de zonde, van de macht van de duivel, verbroken. Daar is de beslissende slag toegebracht aan de Satan. En dat krijgt hier de nadruk. Hij als de Kyrios heeft die banden verbroken en hij heeft overwonnen. En daarom is het ook dat hij met macht dat woord doorwerkt in de harten van zondaren. Gemeente, kent u deze Heere Jezus? Hebt u hem zo nodig leren krijgen? Als de Heere Jezus, jazeker, die de verzoening heeft aangebracht voor al uw zonden. Maar kunt u deze Heere Jezus nou ook als degene die het voor het zeggen heeft gekregen in uw leven? Zodat u verlost wordt van de macht, de heerschappij van de zonde en van de dood. Dat wil niet zeggen dat de zonde nooit meer grip op je heeft. Zo is het niet. Maar dan ben je wel van eigenaar verwisseld. Als het er dan toch op aankomt, dan is het verlangen in je leven dat de Heer het voor het zeggen krijgt. En niet de zonde, niet jezelf, niet de duivel. Dat is nou de kracht van het woord. Dan zegt iemand, dat stem ik graag toe. Ik weet ook wel dat ik hem nodig heb. En toch blijft het zo oppervlakkig in mijn leven. Het lijkt wel alsof dat woord dan toch niet goed door wil dringen in mijn leven. Dat ik wel uit de Bijbel lees, maar dat het me zo weinig zegt. En wellicht ook onder de prediking. Moet u niet vergeten. Het is het woord van de Kyrios, de koning van de koningen. Bij hem is alle macht om ervoor te zorgen dat het zaad van het woord in uw leven gaat ontkiemen. Zou u dan niet gaan bidden als het nou zo bij u werkelijkheid is geworden, of nog steeds is, moet ik zeggen, dat het nog niet echt doorwerkt in uw leven, zou u dan dit niet bidden? Heere, wilt u een woord spreken tot mijn hart en leven? Eén woord wat mij raakt in het hart. zodat het zaad van uw woord in mijn hart en leven gaat ontkiemen. Want dat woord van de Heere overwint alle tegenstand. Overwint ook alle oppervlakkigheid uit uw leven. Gaat daar uw hart naar uit? Zegt u ja, dat zoek ik. Maar waar kan ik hem nou vinden? Ik heb deze Kyrios, deze Heere zo nodig gekregen. Waar vind ik hem? U vindt hem in het gewaad van het woord. Want het is immers het woord van de Heere dat groeit. En dat is in het bijzonder in de prediking van het woord. Want in de prediking van het woord wordt deze Kyrios u voorgesteld als de gekruisigde Christus. En die is opgestaan als de zaligmaker die u alles schenkt wat u ontbreekt. Bij wie het heil vol is. En die als de Kyrios in volheid wil uitdelen. Dat doet hij immers als machthebbende. Hij heeft de macht om dat heil toe te passen aan uw hart. En tijdens de prediking van het woord, tijdens de bediening van het woord, vindt ook de bediening van de verzoening plaats. Dat is een woord van Calvijn, die uitdrukking dat met de prediking de bediening van de verzoening plaatsvindt, zodat het bloed van Christus druppelt van de kansel. Zou het dan voor u? Zou het dan voor jou niet kunnen? Dat bloed dat krachtig is en dat levend is en dat levend maakt. Verlangt u zo naar de doorwerking van Gods woord? En dan voelt u wel aan, dat is veel meer dan dat u heel veel over de Bijbel weet. Maar een krachtige doorwerking van Gods woord, dan is er ook liefde. Dan is er liefde tot de Heere, liefde tot zijn dienst en liefde tot het woord. De gemeente Efeze komen we nog een keer tegen in de Bijbel. Behalve in de brieven van Paulus aan Efeze, ook nog in het laatste Bijbelboek, Openbaring. Als Christus zijn 7 brieven schrijft aan de gemeente in Klein-Azië. Ook aan deze gemeente Efeze. En de gemeente wordt geprezen in het bewaren van de waarheid en in het verdragen van de verdrukkingen. In het verdragen van de valse leren die ze rondgang doen. Maar één ding heeft deze gemeente verlaten. De eerste liefde. Wat is dat? Nou, dat is onder andere dit. Het verlangen om de krachtige doorwerking van Gods woord. Want dat is toch verbonden aan de liefde tot de Heer en tot zijn dienst. Want als dat niet leeft, zegt de Heer Jezus, dan wordt de kandelaar weggenomen. En van de gemeente van Efeze is vandaag niets meer over. Zul jij de Heilige Geest niet bedroeven, niet tegenstaan door het woord ongehoorzaam te blijven? Want als je je zo vol verhardt, dan is er geen leven. En dan kom je om. Dat is ook de ernst en de klem van de prediking. Want het woord heeft uitwerking. Tweeënlei. Er is geen tussenweg. Niemand kan hier zeggen, nou ja, maar mij doet het niks. En ik blijf neutraal. Dat kan niet. Gods woord is daar eerlijk in. Of u raakt er verbroken onder. Voor het eerst of opnieuw. Of u verhardt zich. Zalig is hij. Zalig ben jij, jongen en meisje. Wanneer je dat woord hoort en dat woord ook doet. Het is nog zaaitijd. Het zaad van het woord is gezaaid, ook deze middag. Het is nog steeds tijd dat dat zaad kan gaan ontkiemen en kan gaan groeien. De prediking van het woord zoekt om je hart te verbreken en zoekt dat dat woord ook zal ontkiemen in je leven. En daarom zoek toch de Heere terwijl Hij te vinden is onder de prediking van het woord. Stel het niet uit. Want jij weet niet of je er morgen nog bent. En u weet niet of de Heere Jezus Christus vandaag nog wederkomt. Hij is de Kyrios. Zou u daarom niet bidden? Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Amen.